over zijn eigen werk. De dichter moest dat ervaren. En al Gods volk moet dat ondervinden. En het wordt daarom wel eens terecht gezegd. En de ouden hebben het ook veel opgemerkt. We hebben maar licht nodig. In uw licht zien wij het licht, zegt de dichter. We hebben het woord van God. En dat woord dat is een licht voor onze voet. En ook een helder schijnende lamp op onze levenspad. De dichter van Psalm 119 geeft daar getuigenis van. Maar dat woord dat kunnen we ook nooit recht verstaan als alleen bij geesteslicht. Dus die geest die moet ons licht geven. Om het licht te zien dat dat woord verspreidt. Christus is ook een licht en hij heeft al zo ook van zichzelf gesproken. Als hij gezegd heeft dat hij het licht der wereld was. Hij is het waarachtige licht zoals er staat, komend in de wereld. Het welk ook verlicht een iegelijk mens komend in de wereld, die ertoe in de wereld heeft mogen komen, om door dat licht bestraald te worden. Heel de schrift geeft van Christus ook getuigenis als dat goddelijke en hemelse licht. En toch, die persoon des middelaars is geheel en al voor onze ziel verborgen. Dus ook alleen bij goddelijke en hemelse licht zullen we hem mogen vinden in de schrift. Zullen we hem mogen kennen tot onze zaligheid. In uw licht zien we het licht. Heeft God de behaagd, zegt de apostel, om zijn zoon in mij te openbaren. Als dat dus gebeurt, dan zullen we Christus als dat waarachtige licht ook mogen aanschouwen. Wat is het dan toch nodig dat we met dat goddelijke licht bestraald zullen worden. God zelf is een licht. En ons geen duisternis is in hem. Maar door onze diepe val zijn we de duisternis terechtgekomen. Maar als God de mens wederbaart, dan doet hij het licht weer opgaan in de duisternis. Bij de schepping van hemel en aarde sprak hij daar zijn licht en er was licht. Maar als hij zich in zijn herscheppend werk vereerlijkt, dan doet hij ook het licht opgaan in de duistere ziel. Maar dat licht ontdekt juist de duisternis. Door dat licht gaat men dus zien welke duisternis dat er verkeert. En dan kan men niet zien dat er een bewijs van is dat het licht opgegaan is in de ziel. Daarom in uw licht zien we het licht. Maar kan het werk van God lang verborgen liggen voor de ziel? En wat is het daarom nodig dat de Heer zelf licht en schijnsel geeft over zijn werk. Dat is bij aan en dat is bij voortgang nodig. Want de dichter van Psalm 36 spreekt over de beek van Gods wellusten, waaruit Gods kerk dronken wordt gemaakt. Hij spreekt over die goede tierenheid die de Heer uit wil strekken over degene die hem vrezen. Hij spreekt over het goede van zijn huis en over het vetten en het heiligen ook van zijn paleis. Er is bij God dus een eeuwige volheid. En er is bij God een eeuwige ruimte. Maar wij kunnen die ruimte niet vinden uit onszelf. En we kunnen ook niet bij de fontein des levens komen. Bij u is de fontein des levens. Dat was de dichter. Maar hij moest het ook ervaren dat gedurig maar hemelslicht nodig was om dat ook weer eens te zien. En daarom is het ook nodig dat we tot een vermeerdering van de geestelijke kennis in ons leven zullen mogen komen. Om die fontein des levens in een drieënig God te mogen vinden. Wel nu daarbij zouden wij in dit avontuur met de hulp des Heren wat nader willen gaan bepalen. Als uw aandacht wordt gevraagd voor dat gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden opgetekend in het u zo even voorgelezen hoofdstuk. De zendbrief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. Het derde hoofdstuk van vers 17 tot en met 19. Wij noemden u Efeze 3 van vers 17 tot en met 19 waar Gods woord al besluit. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen. Welke de breedte, lengte en diepte en hoogte zijn. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Wordt hier bepaald bij een hartelijke wens van een heilzoekende leraar der gemeente. En dan ten eerste bij het fundament waarop hij de gemeente gebouwd wil zien. Ten tweede de liefde waarin hij de gemeente gegrond wil zien. Ten derde de volkomenheid waartoe hij de gemeente gebracht wil zien. Dus wordt hier bepaald bij een hartelijke wens van de heilzoekende leraar der gemeente. En dat ten eerste bij het fundament waarop hij de gemeente gebouwd wil zien. Ten tweede de liefde waarin hij de gemeente gegrond wil zien. Ten derde de volkomenheid waartoe hij de gemeente gebracht wil zien. Op zijn derde zendingsreis is de apostel te Efeze gekomen. Zijn prediking droeg daar trots allerlei tegenstand rijke vrucht. Die gemeente van Efeze was dus een gemeente uit de heidenen. En in het tweede hoofdstuk kunnen we lezen hoe de apostel de Efeziërs eraan herinnerd heeft dat ze eertijds heidenen waren geweest. En over de bekering der heidenen spreekt hij nu in dit hoofdstuk als een grote verborgenheid. En dan zegt hij dat die verborgenheid hem was geopenbaard. Namelijk, zoals we lezen in het zesde vers, dat de heidenen zijn mede-erfgenaam. En van hetzelfde lichaam. En mede deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Paulus was de grote heidenapostel. De Heer wilde hem daartoe gebruiken. Maar dat was hem ook een wonder. En daarvan getuigt hij verder in het achtste vers, als hij daar zo zegt, mij, de allerminste van alle de heiligen is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, de onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Maar nu kon het niet anders, of hij zocht ook in oprechtheid het welzijn van de gemeente. En daartoe boog hij ook zijn knieën. Want in het 14e vers horen we hem zeggen, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Als een getrouwd dienaar van het evangelie zocht hij dus niet zichzelf nog enig tijdelijk voordeel. Maar zocht hij het heil van die zielen die aan zijn zorgen waren toebetrouwd. En dat zocht hij niet alleen in het openbaar, in zijn prediking en in zijn zendbrieven. Maar ook in het verborgen bij God. Om deze oorzaak, zegt hij, buig ik mijn knieën. Dat is er een bewijs van dat hij het gewicht van zijn bediening recht gevoelde. Die leraars die niet door God geroepen en gezonden zijn, die gevoelen het gewicht van hun bediening niet. En die komen er dan ook niet mee op hun knieën terecht. Maar die leraars die door God zijn afgezonden tot die gewichtvolle bediening, zullen ook het gewicht ervan gevoelen. Dat brengt hen ook op de knieën. Het is een voorrecht voor een gemeente als ze een leraar mag hebben die nog wel eens voor haar op de knieën terecht komt. Zulke leraar moet gedurig op de knieën komen om de Heer te smeken of het hem behagen mocht zijn woord voor hem te openen. Zulke leraar komt erachter dat dat boek gesloten is met zeven zegelen. En dat die leeuw uit Judastammer altijd dat de pas moet komen om dat boek weer te openen en om in die verborgenheid erin te leiden. Opdat men die aan anderen zou kunnen voorstellen. Dat brengt allemaal eens op de knie, omdat dat woord zo gesloten blijft. En daardoor kan het ook zo benauwd voor een leraar worden. Maar de Heere weet ook wel wat of hij daarmee de boogt. Daarom Luther die zegt, zo goed gebeden, dat is al half gepreekt. Maar zo'n leraar die moet ook nogal eens op de knieën komen om te vragen of het de Heere behagen mocht. Om dat woord te zegenen aan de harten dergenen die het beluisteren. Ik heb er misschien ook wel eens gehoord van die leraar die over de straat ging. En die een straatmaker bezig zag. En de opmerking maakte, gij ziet tenminste nog eens dat je vooruit gaat en dat je wat presteert. Maar die straatmaker die keek op en die gaf hem ten antwoord, dan zult je dat net moeten doen zoals ik, op je knieën. En dan achteruit. Achteruit vooruit, dat is dus de weg die God ook met zijn knechten haalt. Op deze oorzaak, zegt de apostel, buig ik mijn knie, oh welke oorzaak. Wat zocht hij dan voor de gemeente? Wel, hij begeerde dat die gemeente op een goed fundament gebouwd zou worden. Dat fundament is Christus, opdat Christus, zegt hij, door het geloof in uw harten wil. Er is maar één naam onder de hemel de mensen kinderen tot zaligheid gegeven. De zaligheid is in geen ander. Er is dus geen andere middelaar dan die middelaar die door God is verkoren, gezalfd en aangesteld. Er is maar één middelaar, God zet de mens Christus Jezus. De apostel was door niemand anders zalig geworden. En daarom kon hij ook geen andere weg tot de zaligheid prediken. Hij predikte Jezus Christus en die gekruist. En die prediking was de Joden erg en is de Grieken dwaasheid. Maar de apostel kreeg zichzelf helemaal veroverd. Of hij nu iets was of niet zo was, dat deed hij daartoe als Christus maar verheerlijkt werd. En dan predikte hij Christus zomaar niet alleen aan de mens, maar hij predikte Christus in de mens. Want er staat hierop dat Christus door het geloof in uw hart geworden. Christus predikte zijn genoeg. Maar over het algemeen predikt men alleen maar Christus aan de mens. Het getal van zulke Christus predikers is niet zo klein. En hun aanhang is ook niet zo gering. Toen de apostelen pas begonnen te prediken, toen werd het ze verboden om in de naam van Jezus langer te spreken. Maar ja, de tijden die zijn veranderd. Het is nu een algemene waarheid geworden, niet waar, onder het christendom, dat Jezus van Nazareth, die door het jodendom verworpen is, dat die toch wel de ware Messias is geweest. Dus vandaar is het dan toch dat men allerwege wat predikt, dat men door hem zalig moet worden. Maar de duivel die is erg slim. Eerst liet hij je dus verbieden om in de naam van Christus te preken. Nu zegt hij, je moet Christus spreken. Maar die prediking moet dan een echte schriftuurlijke Christusprediking zijn. Geen schriftuurlijk bevindelijke Christusprediking dus. Maar de apostel bracht een schriftuurlijk bevindelijke Christusprediking. Opdat Christus door het geloof in uw harten wil. En die prediking snijdt niet alleen alle valse lichtzinnige godsdienst af, maar ook alle nabijkomend werk. Want let wel, hij zegt op dat Christus door het geloof in uw harten woont, niet eens op uw tong. Want bij de naam Christen woont hij op de tong. Maar iedereen die tot mij zegt, heren, heren, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wilde schijnen die mij gezonden heeft. We kunnen veel over Christus praten. En nog, je staat ervan te kijken, nietwaar? En dat hoeft niet buiten ons te zoeken, dat kun je gerust onder ons wel zoeken. Maar hoe dat men over Christus redeneren kan, komt wel dadelijk met die tweede persoon aan draag. Alsof men kennis aan die persoon gekregen heeft. Maar men kan toch niet vertellen hoe dat men tot de kennis van die persoon gekomen is. Dus bereidt Christus alleen maar op de tong. En het werk van Gods genade wordt in de ziel gemist. Maar hier wordt gezegd in de tekst wat er gebeuren moet, opdat Christus een gestalte zal krijgen in de ziel. Wat moet er dan gebeuren? Wel, je moet erop letten dat elk woord betekenis heeft. Opdat Christus staat door het geloof in uw hart gewoon. Dan moet er met het hart wat gebeuren. Dat hart moet vernieuwd worden. We moeten wederom geboren worden. Het steenhart moet uit het vlees worden weggenomen. Een vleeshart moet ons worden geschonken. Dat hart moet geheel vernieuwd worden. En dat omdat het geheel verdorven is. Van de Maria Magdalena weten we dat de 7 duivelen bij haar uitgeworpen zijn. En nu kan het zijn dat we niet op zulke wijze als Maria Magdalena van de duivel zijn bezeten. Maar wat door de verheerlijkte middelaar is gezegd van de gemeente van Pergamus, dat geldt van ons aller hart. Van nature dat al daar de troon der Satans is. Er is daar voor Christus geen plaats. Hij woont niet in dat hart. En de kwade mens brengt kwade dingen voort. Uit de kwade schattes hartje. Die kwade boom die kan geen goede vrucht voortbrengen. Plaats is er in het hart. Voor alle zielijke en aardse dingen. We leven nu in de vakantietijd. Oh, wat kunnen de ijdelheden, de begeerlijkheden van de wereld ons toch bekoren en ons hart innemen, niet waar? Dat we daardoor zelfs uitwenden nog steeds meer van de godsdienst en de waarheid afgetrokken wordt. Maar plaats is er nou bij ons voor wat vrome godsdienst. Maar daarom zal dat hart ook gereinigd moeten worden. We lezen zo in Handelingen 15, hebben de harten gereinigd door het geloof. Dus dat hart moet gereinigd worden. Allereerst van de ongerechtigheid. Wat die de naam van Christus noemt, staat van ongerechtigheid. Maar dat ook van de eigen gerechtigheid. Want er is niets wat meer als vrucht van de inklevende vijandschap zich tegen Christus kant dan de eigen gerechtigheid. Want de wereld heeft hem niet aan het kruis genageld. Maar de godsdienst die heeft hem aan het kruis genageld. Dus wat doen we met onze godsdienst? Met onze godsdienst kruisigen we de middelaar. En staan we de vrije genade tegen vijanden zijn we van de vrije genade. Gaat u nu misschien steeds meer duidelijk worden wat de apostel behoogt als hij zegt op de Christus door het geloof in uw hart te wonen. Wat is dan nodig? Het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Er wordt hier gesproken over het geloof. Historisch geloof wordt vanzelf niet bedoeld. Dan geef geen gemeenschap aan Christus. Met dat historisch geloof woont hij op onze tong en niet in ons hart. Dan kunnen we over hem redeneren. Maar er is nooit plaats voor de kennis van die persoon gekomen. Het tijdgeloof geeft ook geen gemeenschap aan hem. Er kan een grote verandering met dat tijdgeloof in ons leven zijn gekomen. Maar met dat alles zijn we toch dezelfde gebleven. En let er wel op dat bij zulke veranderingen tot nooit een verloren zaak geworden is. En dat dat nu net het punt is waar het op aankomt voor elk mens. Dat is als een verlorene voor God invalt op dat die persoon aan de ziel zou kunnen worden openbaard. Het wondergeloof doet het zoeken in iets uitwendigs, maar hij had de genade geen behoefte. Maar hier wordt dus vanzelf het oprecht, het zaligmakende geloof bedoeld. Dat geloof dat in de wedergeboorte wordt geschonken, buiten dat geloof is onmogelijk God te behagen. Door dat geloof is Abraham uitgeroepen zijn en gehoorzaam zijn. Dit weten we waar hij komen zal. Maar nu ontbreekt het uit God geborene toch aan het geloof. Dat wil zeggen aan de oefeningen van het geloof. En als de oefening des geloofs gemist wordt, dan zoekt men toch een fundament in zijn eigen werk. Voelt ge nu aan wat de apostel hier beoogde. Dat geloof, dat moest eens een keer tot Christus door uitgaan. En dat in het afzien van alle eigen werk. Maar dan moest we ook aan het einde van zijn werk gekomen zijn. En dan moet er een aanwijzing van die persoon gekomen zijn. en de belofte van het evangelie. Een heenwijzing naar die enige weg van behouden is. Die weg die geopend is alleen in de middelaar die waarachter God. En waarachter het verder mens is. O, dan zal er eens een toevluchtnemend geloof zijn. Waardoor dat men het gaat wenden tot zulke middelen. En gaat vragen of men zulke middelen eens zal mogen leren kennen. Dan gaat men dus meer en meer het ongenoegzame zien. Van alles waarin dat men zijn leven en zijn zaligheid gezocht heeft. Daar komt er een hongeren en een dorsten. Naar de gerechtigheid van een ander. Waar die persoon zichzelf doet kennen door de ziel, daar zal zeker alles daarbuiten als waardeloos wegvallen. Want nooit is het te zeggen welke rijkdom en welke dierbaarheid ze in die persoon ontdekken voor de ziel. Uit al die gelooft, zegt de apostel Petrus, is hij dierbaar door het geloof en verhaal. Er is maar één geest met hem, dan aanschouwt men hem reeds als de schoonste van alle de mensen, kinderen. Dan wil hij zichzelf de zaad, de ziel openbaren, als gans beminnelijk en gans begeerlijk. En dan zal men dus afhankelijk al mogen weten wat het betekent, dat Christus door het geloof in het hart wil wonen. Daar neemt hij al de grootste plaats in het hart. En dan valt alles buiten hem als waardeloos weg. En of mijn geliefde, u voelt wel, er is veel van te zeggen, kunnen we niet genoeg over uit gaan wijden. Maar hier wordt gesproken over een wonen van Christus in het hart. Denk daar toch eens even goed over na. Waar hij gaat wonen in het hart, daar wijkt hij nooit meer. Hij heeft tot Zacchaeus gezegd, haast u, hij komt af. Want ik moet heden in uw huis blijven. Het was een eer voor Abraham als hij engelen mocht herbergen. Het was een eer voor de Sunamitische vrouw. Als ze een opkamertje voor Elisa mocht maken. Maar zou het dan niet het eer zijn? Een even groot voorrecht. Als de tweede persoon in dat binnenlijke goddelijke wezen. Wil wonen in het hart. Als hij zichzelf wil doen kennen dat er wel hij verborgen zou blijven. Als die zin niet openbaren zou. En als hij niet door God geopenbaard zou worden aan de ziel. Daarom heeft hij zelf tot Petrus gezegd. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemelen is. En waar er zulke kennis nog maar zijn gekomen van die persoon. Dan zal dat werk van Gods genade toch ook zekerlijk doorgaan in de geestelijke wasdom waarover de apostel hier spreekt. Daarom. Hij woont in het hart in voorspoed. Hij betrekt ook niet in tegenspoed. Het is een vriend die ter alle tijden lief heeft. Op dat fundament wilde dus de apostel de gelovigen van Efeze gebouwd zien. Maar dan wilde hij ze ook in de liefde gegrond zien. Want er staat verder in de tekst. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Kunnen dus nu alweer veel gaan zeggen over de liefde. Wordt hier natuurlijk geen gewone natuurlijke liefde bedoeld. Die is er bij de beesten nog wel. En bij de mens onder de algemene genade. Als het die liefde niet was, dan zou de wereld geen ogenblik meer kunnen blijven bestaan. Maar die liefde die moet er nog zijn onder de algemene genade en goedheid God, zodat de wereld zou kunnen blijven bestaan. En de Heer zijn laatste uitverkorene toe zou kunnen brengen. Maar het gaat hier over die liefde waar het op aankomt tot onze zaligheid. Die geestelijke liefde, die een vrucht is van de liefde Gods uitgestort in het hart. Die liefde die de wortel der zaak is. Daar heeft Job van getuigd. Als je heeft gezegd, nou de maal de wortel der zaak bij mij gevonden wordt. De duivel die heeft gezegd. Is het toch niet dat Job God vreest? Het is onder wel daar. Maar de Heer zegt, ga je gang maar eens. Al eerlijk verscholen zijn leven. Maar dan kun je het zien. Of dat hij me onder wel daden bemint. En dan is het uitgekomen in de beproeving. Dat Job God lief had om zichzelf wil. Die wortel der zaak was bij hem te vinden. Die liefde is onmisbaar, daar komt het net op aan. In 1 Korinthe 13 niet waar, we zouden dat wel het hooglied van het Nieuwe Testament kunnen noemen. Daar spreekt de apostel over die liefde. En daar zegt hij, dat al waren dat we de talen, de regelen, de mensen spraken, want de liefde niet. Zo waren we niets, dan waren we nog klinkend betaald. En dan luidde de schel van mij. Die liefde nu heeft een voorwerp. En God is in het bijzonder het voorwerp van die liefde. Vandaar komt er een zoeken naar God. Men kan buiten de Heer niet meer leven. Maar zo worden de zonden ook zo hartelijk beweend. Die we tegen een heilige en rechtvaardig God bedrijven. En waardoor dat men die God onteert en getergd en beledigd heeft. Maar die maar ook tegen een goed ontwezen heeft bedrijven. Tegen een God die nog nooit anders dan goed gedaan heeft. En zo gaat die liefde zich ook openbaren in een dorsten naar God. Het dorsten naar het meer dan het herdorst naar de waterbeek. Oh, daar ligt wel een onverklaarbare zoetigheid in. Zodat we dat ook voor de hele wereld niet kwijt zouden. Al leven we er niets mee. Al leven van die God en van zijn rust en van zijn gemeenschap gescheiden. Al gaat men diep ongelukkig in zichzelf over de wereld heen. Maar de ware liefde die komt openbaar in de werkzaamheden. Die liefde die doet naar God verlangen, zodat we dus buiten hem niet meer leven kan, omdat we dat smartelijke godsgewis geplaatst wordt. Die liefde heeft kort en goed op voorwerp, al wat op God betrekking heeft. Die liefde heeft dus op voorwerp zijn woord. Als ik uw woorden gevonden heb, zo heb ik ze opgereed. En ze waren me zoeter dan honing. En dan, ik zei, wat is waard is de tijd in het leven, dat we dat woord alleen maar dreigement en oordeelsaankondigingen kan vinden. Alles wat tegen hem in is, vloekspraken van de heilige wet. Maar dit is ook waar, dat het toch met dat woord het verborgen gedreven wordt. En dat er iets is in dat woord dat trekt. Vandaar tot er een verlangen en de vooropende zeer. We beslijpen van verlangen naar die vooropende zeer. We kan niet meer buiten de instelling te zeer. Nou wat er was stonden of waar ze nou aan verbonden. Die liefde tot voorwerp Gods wet. O lief heb ik uw wet is tot bedoeld. De ganse dag die ijverig te betrachten. Dan zeggen de zonde hartelijk vaarwel. En dan zouden we er voor eeuwig mee verloren moeten gaan, dan wenst het toch in dat pad van Gods geboden te mogen wandelen. Die liefde heeft ook tot voorwerp de naaste. En dan op zijn onbekeerde medemens. Wat hebben we vanmorgen al gehoord? Als we het voor zichzelf gaan gevoelen, wat het zeggen om onbekeerd te zijn. En zo op de eeuwigheid aan te reizen, dan gaat dat ook gevoelen voor zijn medemens. Dus dan krijgt men de naaste liefde. Maar die liefde heeft ook tot voorwerp de broeders. Want hieraan zullen ze herkennen dat ze uit God geboren zijn, dat ze broeders lief hebben. Ach, we zien ze buiten de volk staan. En toch is me van stommer af aan dat volk zo nauw verbonden. Maar die liefde die heeft ook tot voorwerp Christus. En daar spreekt de apostel hier wel in het bijzonder over, want hij zegt immers op dat Christus. Door het geloof in uw hart te wonen, hij woont dus in het hart. En dan zegt hij, en gij in de liefde, geworteld en gegrond zijn. Een geloof zonder liefde heeft niets te betekenen. En met een historisch geloof kun je het ver brengen, met je beschouwende kennis, maar de liefde wordt gemist. En dat is mijn tijdgeloof ook zo, met een wondergeloof ook. En je hoort veel over het geloven in de Heer, maar niet over de liefde. Maar de apostel heeft altijd geweest om de noodzakelijkheid van de liefde deelachtig te mogen zijn. En dan spreekt hij hier over de liefde tot Christus. En die liefde is een vrucht van de openbaring van die persoon. Want oh mijn geliefde, waar die persoon zichzelf doet kennen, daar gaat het toch ook. Met zulke onuitsprekelijke liefde gepaard. Wat is nooit te zeggen wat zich in die persoon openbaart, maar dat doet hij zich ook in die liefde kennen. Maar had men ook nooit zoveel in hem te zien, dan zou het ook niet zo om die persoon te doen zijn in een verdere weg. Maar nu staat de ziel naar de geloofsverzekering.
En hoe is die geloofsverzekering te vinden? Wel in de vereniging met die persoon. Och, we zijn over het algemeen zo verkeerd werkzaam. Maar dat wijst de apostel hier nu aan. In deze tekstwoorden. Want och, zit meestal daar bij ons vast is goed vanzelf. Als we het zien mogen wat er nog gemist wordt bij ons. En als we staan aan de zekerheid van onze staat. Voor de eeuwigheid. Daar kunnen we niet genoeg naar staan. Maar we grijpen altijd maar terug naar hetgeen wat er gebeurd is. En daar zoeken we zekerheid in. Als u maar zeker wist dat dat van God was, niet waar? Dan zou ik daar gerust op kunnen leven. Maar de apostel zegt, dan zijn we geheel verkeerd werkzaam. Hij wijst op het fundament waarop gebouwd moet worden. Als je Christus hebt, dan heb je alles. En daar is zo nodig in het gemis van die persoon gebracht te worden. Of dat we zo gaan zeggen, ik ben Jezus of ik sterf. Als ik heb is, moet ik alles missen. Als ik heb, dan heb ik ook alles. Daar is dat de enige troost. Bij de leven en sterven dat niet met mezelf. Maar die getrouwe zalig maken Jezus Christus eind ben. Daar heeft de apostel hier het oog op. En dan gebruikt hij twee beelden. Want hij zegt, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Hij gebruikt al allereerst het beeld van de bomen. Die onvruchten kunnen dragen. Zeer diep in de grond geworteld moeten zijn. Soms zitten ze nog dieper in de grond dan dat ze uitsteken boven de grond. En dat is toch juist goed voor de vruchtbaarheid van die boom. Maar God brengt zijn volk ook in de diepte. En dat omdat hij de ziel geestelijke lessen leren zal. Want het ware zielsgemis is vrucht van de ontdekking. En die ontdekking eet als vrucht een wasdom in de genade. En het oprechte werk van Gods geest kenmerk zit daarin. Dat het daar vermeerdering van de kennis doet staan. En daarin komt ook juist de liefde openbaar. Daar heeft de apostel het hier over. Als hij zegt, er in de liefde geworteld en gegrond zijn. Dus die liefde is de wortel de zaak. Zit bij de oprechte, niet in de uiterlijke vertoning. Niet in de bladeren of in de kruid, zit in de wortel. En de apostel laat het ons hier weten dat God zo volle brengt in de diepte der ontdekking. En dat dan de liefde ze juist doet wortelen in de grond. En dat dat nu nodig is, omdat Christus meer en meer door het geloof in het hart zal wonen. Daar gebruikt de apostel nog het tweede beeld. En dat is het beeld van een gebouw of een huis dat op een vaste grond en een stevig fundament moet neergezonken zijn. De wijze bouwer die heeft zijn huis op de steenrotse grond. Het oprechte volk staat naar zekerheid en vastigheid. Wat gaat op een eeuwigheid aan? En men gaat op het gewicht van de eeuwigheid gevoelen. En daar zal men een grondslag moeten vinden voor de ziel. En dat is Christus. Men moet met bewustheid voor zichzelf en in hem overgaan. En men kan het echt met die minder doen. Maar dan zullen alle gronden ons ontvallen uit het fundament van zijn gerechtigheid. Het is een scherpe waarheid, hè? Nee, toch niet. Het is een liefdelijke waarheid. Maar waartoe is dat nu nodig? Wel, dat zegt de apostel. Als hij zegt, opdat gij toen volle konden begrijpen, met al de heilige welke de breedte, en lengte en diepte en hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, omdat er vervuld wordt, tot al de volheid Gods. Hij spreekt hier dus over een begrijpen. En wat moet men dan begrijpen? Wel, hij heeft het over het verlossingswerk. En wat openbaart zich dan in dat verlossingswerk? Wel in dat verlossingswerk openbaart zich de liefde van de drieëne God. Daarin openbaart zich de liefde des Vaders. Die heeft die kerk van de eeuwigheid tot de zaligheid verkoren, want de verkiezing wordt in bijzonder de Vader toegeschreven. Vrees niet, gij kleinkundige, het is uw Vaders welbaar. U liet het koninkrijk te geven. Maar de Vader heeft ook van de eeuwigheid het verbond gesloten met zijn zoon en hem borg gesteld, opdat die kerk tot de zaligheid zou kunnen komen door een rechte weg. En hij heeft de middelaar uitgezonden in de tijd, hem overgegeven aan alle diepste vernedering. En hij zijn volle toren op hem uitgestort en hem in die diepte der verlating doen wegzinken. En dat terwijl dat toch zijn enige geboren zijn veel verminder zo was. En dat deed hij dus voor die kerk. Om die kerk door de rechte weg tot de zaligheid te brengen. Weer met hem te verzoenen, weer in zijn gemeenschap te stellen als een vader uitgedrukt. O eeuwige liefde des vaders. En de zoon gaat van eeuwigheid gewillig zichzelf als borg. En die wist wat of hem als borg te doen was. En die heeft in de tijd als borg betaald met zulke dure prijs. Dat vreselijke, dat smartelijke lijden willen ondergaan om dat zijn kerk wel te verlossen. Hij zal het allerdiepst vernederd, zelf is vervuld geworden met dauw. En zijn lokken zijn vervuld met nachtdruppels. O, eeuwige liefde van Christus. En die geest kan het op zich. Om de door hem verworven zaligheid toe te passen naar de door God verkoorde. En die geest moet daartoe zulke arbeid doen aan een mens. Want anders zou Christus geen gestalte in hem vinden. Maar die geest wordt het niet moeten, maar bij de voortgang niet. Al door zijn ontgrondend en ontdekkend werk voor Christus plaats maakt. Opdat er op hem als fundament gebouwd zal worden, maar ook de liefde van Christus geworteld en gegrond zal worden. O eeuwige liefde des Geestes. En nu worden we gewezen, Heer, op de volkomenheid waartoe dat de apostel de gemeente wilde gebracht zien. Want hij zegt zo, opdat gij ten volle konden begrijpen. Met alle de heilige welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn. De apostel spreekt hier dus over een begrijpen. Is hier sprake van een begrijpen? Is God te begrijpen? Is het werk de zaligheid te begrijpen? Nee. Hebben we begripsleer? Nee. We hebben een geloofsleer. God laat ze niet begrijpen. Het werk de zaligheid is niet te begrijpen. Is alleen eeuwig te wonderen. Toch spreekt de apostel over het begrijpen. En een ten volle begrijpen. Maar wat bedoelt hij dan? Wel heel eenvoudig dit. Dat men u door deze weg, die ik u zo even heb voorgesteld, er goed achter moet komen. Het zich goed bewust moet worden dat het leven helemaal buiten de mens ligt. Dat de grondslag van de zaligheid buiten de mens ligt. En een drieëne God en de wil het welbehagen van God drieëne en de liefde van God drieëne. En die onveranderlijke en ondoorgrondelijke raad. En die luisterrijke goddelijke deugde. En u zegt de apostel dat gij te volle konden begrijpen met alle de heiligen. Van al de heiligen, van oud en nieuw verbond samen, hebben we de kennis van dat verlossingswerk getuigenis gegeven. En daarom in deze weg wordt de gemeenschap der heiligen ervaren. Maar ze worden toch weer samen door ene geest geleid. En ze worden allemaal op hetzelfde fundament gebouwd hoor. Die geest die heeft ook in de tijd van het oude verbond niet anders gewerkt. Dan nu in de tijd van het nieuwe verbond hoor. En de gelovigen van het oude verbond. Die hebben ze ook al een grond van buiten het enige fundament zien ontvallen. En die hebben ook al ten volle mogen begrijpen. Zoals hier staat, welke de breedte, de lengte, de diepte, de hoogte zijn. Dan is de breedte, de lengte, de diepte, de hoogte wat verlossingswerk. En wat die liefde, waar de apostel hier van spreekt. Waar als een breedte, de lengte eigenlijk zonder maat. Daar is een diepte zonder grond. Daar is een hoogte waarvan het einde niet te vinden is. Het is een breedte. Want deze liefde breidt zich uit over de lengte en breedte der aarde. Hij zal tot het noorden zeggen, en tot het zuiden houdt niet terugbreng, mijn zonen van weg. En mijn dochter op het einde der aarde. Uw leraar is op het ogenblik in Canada. Er is een groot tijdsverschil omdat er een grote afstand is. En we hebben er zelf ook gepreekt en avondmaal gehouden. Het is ons toch eens een wonder geweest. Aan het andere eind dat de avondmaal staat op te staan. En dat datzelfde werk te mogen doen. En dezelfde God in de weg zijn en inzettingen te mogen ontmoeten. En die gemeenschap der heiligen te mogen ervaren. Oh, wat een breedte toch. Maar er wordt ook gesproken over een lengte. En laat ik het zo mogen zeggen, zo'n lengte van tijd. Hoewel de eeuwigheid de tijd uitsluit. Want het komt uit de eeuwigheid. En bij het minste geringste dat God van zichzelf eruit laat in de ziel. Dan wordt de ziel in de nooit begonnen eeuwigheid ingeleid en teruggeleid. En wat krijg je dan te zien? Dat de liefde haar oorsprong vindt in God. Want God is liefde. En we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik heb hem lief gehad, zegt hij, met het enige liefde. En daarom heb ik hem getrokken bij goede dieren. En dan zie ik wel de liefde zich openbaard heeft in de tijd. En hoe dan God zijn raad in de tijd heeft willen volvoeren. In dat herscheppende genadewerk. Maar dat dat nu ook gaat naar de eeuwigheid. Want de eeuwigheid zal voor nodig zijn om dat te bewonderen. Oh, wat een lengte. En dan wordt er gesproken over een diepte. Want God wil wonen en werken in zonder scheppen. En daar te dus van de zulke diep zo onmetelijk diep gevallen en gezonken zijn in Adam. Die dierbare geest wil in dat hart gaan wonen. En dat van zulke diep gevallen Adams kinderen. Wie er plaats is in de eeuwige rampzaligheid. Maar die worden nu uit die diepte opgehaald. Want ik kan zo diep niet gezonken zijn of de goddelijke liefde. Dat zo laag neer dat ze uit die diepte worden opgehaald. Oh, welke diepte. En dan worden ze gebracht op de hoogte. Van die zalige gemeenschap Gods we uitgevallen zijn. Oh, als de verloren school in het thuis komen bij de vader toe. En dat we ons alles doorgebracht hebben. En als ze zelf nooit meer bij de vader zouden kunnen komen. De vader ze wel verre zien. Net als de verloren zoon komt naar de bij. Of huil ze en druk ze naar het hart. Neem ze op in het geestelijke huis. Geschind. Doet ze verslonden raken in zijn onuitsprekelijke goddelijke liefde. Zodat het wateren worden waar dat we niet meer staken. O, welke hoogte. En dat u voor zulke helle lichten. En dan zegt de apostel. En we kennen de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. Hij spreekt dus hier in het bijzonder zo over die liefde van Christus. Die liefde. Die hij van eeuwigheid zich al voor het denk stellen. Die liefde die hij geopenbaard heeft in de tijd. Die nooit meer de bewijs van zijn liefde kunnen geven. Dat dat hij heeft gedaan door zichzelf open te geven ter verbrijzeling. Hij zichzelf te vernietigen. Oh, dat hij mij gedaan uit enige liefde. Maar de apostel zegt omdat je die liefde zult bekennen. Daarom is het nu dat ik u daarop wijs als noodzakelijk. Dat je op dat fundament gebouwd zult worden. In die liefde gegrond en geworteld zult worden. Omdat je zult bekennen die liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. Die gaat natuurlijk verstand te boven. Wat is voor de wijze en de verstandige geworden. Maar het wordt naar het welbehagen. Dus vaders de kinderkens kopen. Maar de natuurlijke mens die begrijpt niet. De dingen die de geestes gods is in hem het was. Daarom heeft Christus gezegd. Tot Peters vlees en bloed. Heeft u dat niet openbaar? Het gaat de natuur op verstand te boven. Het gaat ook het geheim op verstand te boven. En als zodanig is dat ook nooit te begrijpen. Maar alleen eeuwig te bewonderen. Maar dan staat er ook omdat gij vervuld wordt. Tot al de volheid gods. Dat vervuld worden zegt dat men van tevoren leeg was. En is dan geen wonder waar de apostel hier over spreekt. Dat een mens die leeg van God was. Dat hij vervuld wordt. Tot al de volheid gods. En dat vervuld worden zegt ook dat we allengskens voller worden. Dus dat ziet ook weer op een opwassing. En dan wordt er gesproken over een vervuld worden tot al de volheid gods. Wat hetzelfde wil zeggen,
als in Christus geheel volmaakt te zijn en dat te mogen weten, geheel rein, geheel versierd te zijn, inwendig, vervuld met de vruchten des geestes, maar vervuld te worden tot al de volheid Gods, dat wil zeggen, God recht in Christus tot de zaligheid te mogen leren kennen, en dat door een weg van ontlediging heen, want dat woord, het wonder tot wordt de ziel bij de liefde, en daarom moet men juist in de liefde geworteld en gegrond worden. Dus, in de diepte doet de liefde zich juist kennen. Wordt de liefde te groter, wordt de liefde te wonderlijk. Daarom leidt de Heer zijn kerk tussen die diepten der ontdekking. En die dalen der vernedering en der verontmoediging. En dat omdat die liefde zich meer zal doen kennen en aan de ziel zal openbaren. En men daardoor te vatbaar en ontvankelijker zal worden voor wat er in God is te vinden en aan te treffen. Opdat men tot die volheid Gods vervult. Zou kunnen worden om uit die volheid genade, voor genade te ontvangen, om zo aan de weet te mogen komen wie God in Christus voor een ellendig arm zonde is. Wie hij dan is een ondoorgrondelijke barmhartigheid. Wie hij is, in de rijkdom zijn de genade. Wie hij is als een getrouw en als een waarachtig God die niet liefde kan, wat hij nooit roepen zal. Hetgeen dat hij eenmaal heeft gesproken, wat een slippering, dat blijft vast en onverbroken. Maar om dan vervuld te worden tot die volheid Gods, in de weg van de kennis van dat eeuwig onwankelbare verbond, om uit dat verbond bediend te worden. En God is een verbondstrouw te mogen leren kennen. Want juist ook een dierbare zaak wordt voor de ziel. En de weg waarin men erachter komt dat men zelf ontrouw is. En dat we afwijken ten aanvoer in het schepsel. Is en blijft. Met al ontvangen gedaan. En dat doet de Heer het zo raar. Maar de mensen om in de zaak lopen. Dat taken des harten zo door. Zo uitgedroogd geraakt, dat het al schijnt alsof het nog van het ware leven gans ontbouwd is. Van die liefde waarover hier gesproken wordt, totaal niets kent. Maar dan wil de Heer na het vrije van zijn welbaar, in de verheerlijking van dat eenzijdige, soevereine gedaan, altijd maar weer terugkomen op zijn tijd en op zijn wijze, omdat het door een land alweer is te verkwikken en ze dan alweer is te vervullen tot al die volheid Gods, opdat men ervaren mag wat we eventjes erop van zingen. En Psalm 65, het zevende vers. Psalm 65, vers 7. Het water springend uit de fontein. Maakt dat uitreken goed. Tot karren en andere vruchten rein en grote overvloed. De geploegde voren bekwaam, watert gij zijn tijd. Gebreekt het aardrijk en zij vrucht samen, gij zeer gebenedijd. Het zevende vers op Psalm 65. buig ik mijn knieën, zegt de apostel. Je gevoelde het. Voor degene die aan zijn zorgen waren toebetrouwd. Dat zijn ziel hadden voor de eeuwigheid. En dat alles weg zou vallen bij de dood buiten dat enige vaste fundament. Daarom zegt hij dat Christus door het geloof in uw hart wonen. Dat is dus voor ons allen nodig. Dat er met dat ware geloof zullen worden begiftigd. Dat ons gemeenschap aan Christus geeft. En dat zeker op Gods tijd in de oefening komt. En dat zich daarin openbaart en onderscheiden is. Van alle algemene overtuigingen en wettische werk. Wat ook mijn geliefde. Je ziet het hier en je ziet het door heel de schrift. En in bijzonder ook in de brieven van de apostel. Niet waar. Dat er toch geen ander fundament van de zaligheid is dan dat fundament dat in Sion is gelegd. En de apostel wijst dan ook op dat fundament. Die bouwt niet op in de gestalten. Die komt niet met wat gemoedelijkheid. En die zegt niet, dat was schatters van de Heere. En dat was schatters van de Heere. Maar die wijst naar Christus heen. Net als dat we vanmorgen gehoord hebben van die knechten van Jozua. Die wezen op het scharlaken snoer. En we hebben ook op niets anders te wijzen. Want het ware geloof doet zich daaraan kennen. Waar dat God door de ontdekkende bearbeiding van zijn geest de zonde vast doet lopen en al zijn eigen doen en laten in de verandering van zijn leven en wat al niet meer, dan moet het aan een eind komen. En dan moet er een weg buiten jezelf worden ontdekt, want er is maar één weg op zaligheid en er is maar één middelaar, opdat Christus door het geloof in uw hart wonen. Hoe gaan wij op de eeuwigheid uit? We weten niet hoe kort we bij de dood en het graf zijn. Zijt ge nog jong, dan kan het ook al zo gauw sterven voor u worden. Bij mij in de gemeente is er een jongen van 15 jaar gestorven in het voorjaar. En op de dag dat ik hem begraven moest, werd er een man van 35 jaar doodgereden. En de andere zondag zat er een vrouw van 64 jaar 's morgens in de kerk, de andere zondag. Werd de rouwenvoerder in de kerk gebracht, want op dezelfde zondag als ze 's morgens nog in de kerk zat, werd het eeuwigheid voor zich. En zo gaat voor ons ook plotseling een onverwacht sterven, want het is vakantietijd. Ik moet het toch nog waarschuwen ook. Gun ik je het niet dat je er eens even tussenuit kan? Dat je arbeid is even onderbreken, maar vooral het gespannende arbeid dat het verrichte vuurtje vanuit. Maar het is er ook verschil dat we die tijd doorbrengen. En dit moet ik toch ook zeggen, je kunt de wereld niet anders dan ijdelheid zien. En zeker wel in de tijd waarin dat wij leven, dan kun je daar niet meer weg. Oh, het is een bange en benauwde tijd. Want de dagen van Noah zijn teruggekeerd. We gaan naar het einde toe. De losbandigheid is zo groot, de zedeloosheid neemt steeds meer toe. O, mijn geliefde, het wordt benauwd voor het zware volk. En al wat me buiten zich ziet, moet me bij zichzelf waarnemen. Maar het is alles ijdelheid. En het is een kwelling des geestes. En ik moet er ook zeggen, je wordt gesproken over een vervuld worden door al de volheid van zeker op. De wereld kan je niet vervullen hoor. Al wat de wereld niet geeft, geeft bevrediging en vergenoeging. Wat goud, altijd een onbevredigde conscientie over. Ik gun je beste kansen. Maar ik gun je bovenal de ware vrede voor het gemoed er meer aan. Want al wat opgeeft hier in de wereld, dan geeft geen bevrediging. De vakantie ook niet. Je moet nog blij zijn als je de ruzie met elkaar krijgt. Dat is meestal het geval dan in de vakantietijd. En dan blijf je onvergenoegd en onvoldaan en onbevreden wat je gezond hebt. Dat is niet wonder. Maar daarbij, hoeveel verongelukken er niet op de weg. En denk erom als gesterf. En je valt onbekeerd God in de handen, dan gebeurt er wat. Wat gebeurt er dan? Wel, dan wordt je ook vervuld tot al de volheid Gods. En dat eeuwig, dan zult je eeuwig vervuld worden tot al de volheid Gods. Maar niet tot uw zaligheid hoor, maar tot uw eeuwige rampzaligheid, want dan wordt je eeuwig vervuld van de toren Gods. En van de geranschap Gods, dan word je ook vervuld, want in de hel zal de maat ook vol zijn. Daar zijn ze vervuld hoor, vervuld van de goddelijke toren en gramschap, tot in de eindeloze eeuwigheid. Daar zullen ze ook niet weten wat de breedte is, en wat de lengte is, en wat de diepte is, en wat de hoogte is. Maar dan van dat rampzalig lot,
waarin ze eeuwig zullen moeten zijn. Oh, hoe kort zijn ze er misschien al bij. Dat dat wel eens tot ons door mag brengen. Want we maken ons al niet druk, mijn geliefde, zonder erover te denken dat we reizigers naar de eeuwigheid zijn. Dat we hier maar door dit leven heen trekken. Door dat leven dat als een schaduw aan ons voorbij gaat. Door dat leven waarvan het uitnemerste ook al moeite en verdriet is. We verliegen daar het heen. Het aardrijk brengt deurden en distel door. Alles roept ons toe, bij mij is het niet, bij mij is het niet, bij mij is het niet. En dan gaan we zo de dood te doen, bij jou afgehoord. Boven de 60, boven de 70, boven de 80. Oh, dat duurt het niet lang. Als je nog onbekeerd zijt en als je zo blijft, of er wordt vervuld tot al de volheid Gods. Maar dat de volheid van zijn gramschap eeuwig bekend eindeloos. Ach, het wordt u nog geen rust gegeven. Ge zijt nu nog in het kostelijke heden van zijn herde. En dat enige fundament der zaligheid wordt u nog gepredikt. En dan wordt er nog gesproken over een breedte, over een lengte, over een diepte, over open. En vanmorgen ook gehoord. En vanmiddag ook, toen we dan over de heilige doop, wie wordt er dan uitgesloten wat dat betreft. Oh, dat gaat de grootste de zondaren zalig worden. Dan zullen we niets dat onze verontschuldiging ooit kunnen inbrengen. We zijn nooit uitgesloten door de stapels van ellende betreft. Vanwege de veelheid onze overtredingen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Het reinigt van alle zonden. O, welke breedte. Welke lengte, welke diepte, welke hoogte. En een mens die leeft van God is dan ook vervuld worden. Vervuld tot al de volheid Gods. En u zegt de apostel dat Christus door het geloof in uw hart wil. Dus die persoon die zal afhankelijk in de zielengestalte moeten krijgen. Maar diezelfde apostel wil ook nog een keer zeggen, mijn kinderen, die ik weet erom haar en mij te bergen. Opdat Christus een gestalte in u krijgt. Dus hij had een ware wijk gehad. En was als zwaar in barensnood geweest. En dat omdat dat woord vrucht zou mogen dragen. Dat is de arbeid dus van ons knechten. Maar dan was die wederom in arbeid. En had weer barensnood. En dat omdat Christus een stalte zou verkrijgen in de ziel. Dan zien die ware knechten eruit. Dat ze dus horen mochten van die of van gene. Dat die persoon is ontdekt was. Dat ze hem hadden mogen leren kennen, de schoonste van alle menskinderen. Dat al eigen recht in het rond is weggevallen waren. En dat ze met al wat al zij hadden gedaan, waar ze het in hadden gezocht, is aan een einde waren gekomen. En dat ze dus buiten zichzelf hadden mogen vinden. En die persoon hadden mogen aanschouwen, vol van genade en van waarheid. Opdat Christus zo door het geloof in uw hart wordt. Maar opdat je ook in de liefde geworteld en gegrond zult mogen zijn. Het is wel wonderlijk dat de apostel nu juist over die liefde spreekt en over een wortelen en gronden in die liefde. Dat wijst dus op een weg van ontdekking. Het gaat door de diepte heen en door die diepte heen grond en wortelt men in de liefde. Maar daar komt het nu ook juist op aan. Als die persoon zich dus heeft ontkennen door de ziel, is een liefde tot die persoon gekomen. Omdat men de liefde van die persoon ook heeft geproefd en gesmaakt. Dus er is liefde gekomen tot die persoon. En hoe is het nu bij u? Kunt ge het niet ontkennen dat ge zo die persoon wel eens lief gekregen hebt? Maar staat ge nu ook uit de liefde naar om steeds nauwer aan hem verbonden te worden. En met hem verenigd te mogen worden. De liefde zou daarna moeten doen staan. Zo zou ge de liefde geworteld en gegrond moeten worden. En op dat fundament gebouwd moeten worden. Dat is dus noodzakelijk. En waarom? Wel, ik heb u gezegd, het lijkt een scherpe waarheid te zijn, toch is de liefelijke waarheid. Apostels echt, dan zult ge kunnen gaan begrijpen. Met al de heiligen, wat de grondslag van de zaligheid is. Waar die grondslag ligt, buiten de mens. Welke de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte zijn. Dat zoek je wat dat betreft hier door jezelf, maar dan mogen we het vinden buiten jezelf. Het is waar, met alle ontvangene genade blijven mensen altijd bij zichzelf zoeken, moet iedere keer maar uit zichzelf uitgeleid worden. Maar dan zal toch als de Heere behagen, want dat weer is de schijn openbaar komen bij hem, dat er kennis is gekomen van wat de apostel je voorstelt. Dan wordt dat ook weer nieuw, dan zal hij daar weer dieper en vaster in mogen wortelen en gegrond worden. En dan zou hij te meer mogen gaan begrijpen welke de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte zijn. En we kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, een wonderlijke liefde. Ach, gevoelt het wel, de apostel komt maar met enkele woorden zeggen. En met enkele woorden zegt hij ten eens zo zakelijk. Zo kort en zo bondig en zo eenvoudig en zo waarachtig. En wij kunnen vanzelf ook maar van stotteren en stamelen. Wat toch, waar het hier gaat over een breedte, lengte, diepte en hoogte. Van dat goddelijke genadewerk, van die goddelijke liefde. Hoe zouden wij dat ooit met woorden kunnen zeggen waarin dat dat bestaat? Dat kunnen wij vanzelf niet. Het moet beleefd worden. Maar de apostel spreekt hier over de ware zielsbeleving. Op dat Christus door het geloof in uw hart. En dat gezond door hem dus. Dat is kanaal. Stenige middelen. En opdat al zo door hem vervuld zult worden. Tot al de volheid God. Opdat het meer en meer buiten uzelf zult mogen vinden. En opdat je meer en meer vatbaar en ontvankelijk zou worden voor het wonder van vrije genade. Dat de mensen buiten valt. Oh, dat kunnen we de mensen ook genoeg op niet verdedigen. Maar als er niets in de mens wat God er gedaan kan zijn. En God brengt de mens in de weg van ontdekking. En dat omdat hij met zijn eer uit zal komen. Maar dat de ziel met de zaligheid. En dat waar er geen eer voor de mens overschiet. Dus dan word je niet gebracht in de weg van wettische heiligmaking. Maar in de weg van ware evangelische heiligmaking. Kom je erachter dat je geen vrucht kunt dragen uit jezelf. Maar dan zie je er noodzakelijk uit van dat Christus door het geloof in het hart zal worden. En dan gaan u met de liefde zult geworteld en gegrond worden. Die dan de naam van Christus noemt. Sta af van ongerechtigheid. Waar dan de liefde. Het gaat winnen in de ziel. En de ziel en de liefde geworteld en gegrond wordt. Daar gaat me alles vervoeien, alles verachten. Wat buiten God en wat buiten Jezus is. Dat is een gegrond en een geworteld worden in de liefde. Want daar is meer wat we kunnen zijn. In deze boos en lange tijd waarin we leven. Om zo vervuld te worden tot de volheid. Meer en meer het beeld des hemelse te mogen dragen. En van aangezicht tot aangezicht veranderd te worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als door de Heerlijkheid. En dan zien we hier toch nog maar door een spiegel. In een duistere reden wat zal het zijn. Als we eenmaal zullen zien. Aangezicht tot aangezicht. En als we dan eeuwig werkelijk vervuld zullen worden. Tot al de volheid Gods om eeuwig. O, van God te mogen zijn. Amen.